En we zijn eigenlijk een beetje een serie, nieuwe serie ingegaan op zoek naar bestemming. En 2 weken geleden sprak Esther Forst, de man van Ooyen, die sprak hier een woord. En ze deelde ook dingen die God op haar hart had gelegd om hier te delen. En ik was er zo van onder de indruk. Ik herkende daar zoveel in dat ik dacht, ja, maar dat is wat ook gewoon nu, wat ik persoonlijk ervaar, maar wat ik ook zie wat in de gemeente gebeurt. En hoe bemoedigend is het dan dat God zo spreekt? Ik sprak met Jonathan en Ingeborg, ik weet niet of jullie hun kennen, ook zendelingen vanuit onze gemeente. En we waren elkaar aan het bemoedigen en toen zeiden ze, oh, de een die had een bepaalde indruk. Ik denk, nou, dat is precies de preek van Esther. Had ze niet gehoord. En Jonathan zei, ja, nou, ik zie een beeld van de Rode Zee. En je kunt geen kant op, behalve er dwars doorheen. Maar God leidt jullie er dwars doorheen. En ik denk, oh, dat was precies de preek van Piet van vorige week. Ik denk, wauw, wat gaaf. Hoe God spreekt dwars door alles heen, dat bemoedigt zo. En tegelijkertijd zijn dingen soms ook gewoon heel lastig en moeilijk. Vorige week hebben Marco en Piet verteld dat Piet gaat stoppen. En iedereen heeft daar zo zijn eigen emoties bij. En dat mag. Dat is heel menselijk en heel normaal. En ik wilde gewoon een stukje vanuit mijn persoonlijk delen. Vanuit mijn een stukje persoonlijke kwetsbaarheid. Over mijn ervaring. Over hoe dat kan zijn als je door stormen heen gaat. En om dat beeld van Esther, als je door het vuur heen gaat. En een van de teksten waar ik zelf altijd heel veel kracht uit put, is Jesaja 43. Waarin staat, rivieren zullen je niet overspoelen. En als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. Want ik ben God. En dan staat er even later, vrees niet, want ik ben bij je. En dat heeft mij altijd, daar heb ik me altijd aan opgetrokken en heeft mij altijd gesterkt. En ik zat er net over na te denken, dat ik dacht van, voor aankomend jaar is het alweer 20 jaar geleden, dan voel ik me al oud, dat ik voor het eerst hier zangleiding begon te geven. Ik was 16 jaar, ik was nog vet jong. En toen begon ik hier zangleiding te geven, toen nog in een kleine zaaltje daar. En eigenlijk vanaf die tijd altijd betrokken geweest in de gemeente. En echt alles gedaan wat je maar kunt bedenken. En in leiderschap actief geweest. Soms ook wel eens een pauze daarin gehad. Maar ook gezien dat de gemeente door stormen en door seizoenen heen kan gaan. En dat is iets wat er gewoon bij hoort en wat gebeurt. En wat ik merk is dat je dan ook persoonlijk zelf door een storm gaat. Niet alleen als groep, maar ook als persoon, als individu. En ik heb gemerkt dat als je zo door het vuur soms heen gaat, wat God dan met mij doet, is het maakt mij heel klein, heel nederig. Dat je denkt, het kan alleen nog maar van God komen. En dat is soms ook precies de plek waar God je hebben wil. Dat je je echt afhankelijk voelt van God. En dat is niet altijd heel prettig. Dat is niet een gevoel waarvan je denkt, jee. Maar het is, uiteindelijk weet je dat het wel heel goed is. Want je bent echt afhankelijk van God. En wat ik zelf altijd in verschillende stormen steeds iets is wat gewoon voor mij heel vaak terugkomt, is hoe lastig het is om te gaan met meningen van allerlei mensen. En daar kan in mijn hoofd echt een hele storm zijn over al die meningen. En om daar dan los van te komen en om steeds weer naar God toe te gaan. En bij God te zijn. Om steeds weer naar het kruis te gaan. Om steeds weer te weten, maar ik mag zijn wie ik ben. En dat geldt voor ons allemaal. Om wat Jezus heeft gedaan. En om wie Hij is. Mag ik zijn. Met al mijn fouten en tekortkomingen. En dat geldt voor ons allemaal. En dat helpt wel daarin. En ik weet dat je er uiteindelijk, wij allemaal, door stormen heen, er mooier en sterker uit gaan komen. Als je daar middenin zit, dan zie je dat niet altijd en dan ervaar je dat al helemaal niet zo, maar het is wel zo. En het is steeds weer de kunst om je hoofd koel te houden, je hart zuiver te houden en je focus op Jezus te houden. En dat is soms een hele kunst, maar daar daagt God ons wel toe uit. En dat vond ik ook zo mooi van wat Esther zei. God zuivert steeds weer ons hart, dwars door het vuur heen. En zo zijn we allemaal onderweg met elkaar. We zijn eigenlijk op een soort reis. Daarom vond ik dat thema ook mooi van op zoek naar bestemming. We zijn onderweg met elkaar en je bent steeds wel op reis en ook wel wat zoekende. En onderweg kom je van alles tegen. Je hobbels op de weg, zijpaadjes die je eigenlijk misschien beter niet kunt nemen. En is het iedere keer weer een uitdaging om het juiste pad te blijven volgen. Hoe doe je dat? En waar is dan onze bestemming? Nou, daar zou je eigenlijk 3 dingen over kunnen zeggen over waar onze bestemming is. In de eerste plaats is onze bestemming eigenlijk al vooraf bepaald. God heeft ons bestemd. Hij kende ons al voordat wij werden gemaakt. Dus je zou kunnen zeggen van nou, we zijn eigenlijk al bestemd in het verleden. Je kunt ook zeggen, nee, ik ben bestemd vandaag. Hier en nu. En in het hier en nu ben ik wel daar in dit leven wel naar op zoek. Maar de focus op vandaag. En aan de andere kant is onze bestemming straks als wij bij Jezus zijn. Het ene is niet meer waar dan het andere. Het is het alle 3. En hetzelfde zou je ook kunnen zeggen van het kruis. Want waar en wanneer vindt nou het wonder van het kruis plaats? Nou, eigenlijk zou je daar ook diezelfde 3 dingen over kunnen zeggen. Aan de ene kant heeft het wonder van het kruis 2000 jaar geleden plaatsgevonden, toen Jezus uitriep, het is volbracht. Toen vond daar het wonder van het kruis plaats. Mee eens? Mee eens. Helemaal volbracht. En toch is het ook zo dat iedere keer als ik naar dat kruis ga, dat daar het wonder van het kruis plaatsvindt. Dus vandaag. En dat mag iedere dag, ieder moment en iedere keer, ook al of je dat nou ziet en ervaart of niet, mag je weten. Iedere keer als ik naar het kruis ga, dan vindt daar die omwisseling van het kruis vindt plaats en vindt het wonder van het kruis vandaag plaats. En tegelijkertijd weten we ook dat we nog in een onvolmaakte wereld leven. En dat het volmaakte moet nog komen. Dus we weten ergens ook van ja, maar de uiteindelijke overwinning, die moet nog komen. Die is in de toekomst. Ja, wat is nou meer waar? Ze zijn alle 3 waar. Dat is soms met ons verstand soms misschien wat lastig om te pakken. En toch is het allemaal waar. Dus zo zijn we onderweg. Mogen we ons bestemd en geroepen weten. En zijn we ook vandaag in dit leven op zoek naar onze bestemming. Persoonlijk, als gemeente, welke weg moeten we gaan en zijn we onderweg met elkaar. En tegelijkertijd weten we, ja maar we weten al waar we uiteindelijk gaan terechtkomen. We weten al waar de eindbestemming is. En daar zijn we ten diepste allemaal naar op weg. En hoe vind je dat dan? Nou, eigenlijk hebben wij een heel mooi navigatiesysteem. Ons navigatiesysteem is namelijk het woord van God. Psalm 119, misschien kun je die laten zien. Psalm 119 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus Gods woord is ons navigatiesysteem. Laat ons zien hoe we het pad moeten volgen. Eigenlijk is de hele psalm 119 is heel mooi, want die gaat helemaal over het woord. Maar als we die gaan lezen met elkaar, dan zijn we wel even bezig. Dus dat gaan we niet doen. Maar nog een paar versen eruit. Vers 9 tot 11. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Dus zijn pad, zijn weg. Als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek u met mijn ganse hart. Laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet tegen u zondige. Dus hoe weet je dat dat wat je doet, dat het goed is? Dat het de reine, de goede weg is? Door het woord van God. Het woord van God is ons navigatiesysteem. Nou, ik denk dat een heleboel mensen wel denken, ja, nou, daar ben ik het wel mee eens. Zo ben ik ook wel opgevoed of ik zie dat wel. Alleen, soms zijn er van die situaties, nou niet soms, best wel veel, dat je denkt, ja, maar daar geeft het woord van God niet echt een antwoord op. Nou, wat voor situaties kunnen we eens bedenken? Wat moet je doen als je je baan bent kwijtgeraakt? Nou, er staat niet echt iets direct over in de Bijbel misschien. Wat moet je doen als de voorganger stopt? Wat moet je doen als je de jackpot hebt gewonnen? Wat moet je doen als... Nou, vul maar in. Een hoop situaties die we tegenkomen in het leven, waarin de Bijbel... Misschien kun je wel principes halen uit de Bijbel, maar niet echt een helemaal, nou, sla hier rechtsaf en dan bij de tweede links en dan komt het wel goed. Hoe gebruiken we dan het woord van God als navigatiesysteem? En kan dat dan ook? Nou is er, ik denk dat dat namelijk wel kan. En er is een, ik heb wat gelezen over... Een man, een hoogleraar ethiek. En die heeft hier een heel leuk voorbeeld bij. En hij doet dat aan de hand van improvisatietheater. Ik weet niet of jullie weten wat improvisatietheater of improvisatiesport is. En hij gebruikt erbij een voorbeeld van Shakespeare. Ik weet niet of jullie Shakespeare kennen, denk het wel. De auteur van het beroemde stuk Romeo en Julia. En hij is wereldberoemd. Zijn stuk wordt nog altijd gespeeld. Er zijn vele films op gebaseerd. Dus een heel bekend schrijver. En stel nou dat er van hem nog een script, een stuk tekst, gevonden wordt. Maar dat stukje tekst is niet af. Het is een script die hij geschreven heeft vlak voor zijn dood en het is niet af. En er zitten, nou, bij wijze van spreken, zijn er vier bedrijven van het script, van het stuk zijn klaar, maar de vijfde is nooit afgekomen. Zou je dan ook iets kunnen met dat script? Nou, zegt deze hoogleraar, die zegt van ja, daar zou je wel wat mee kunnen. En dat moet je dan eigenlijk als volgt doen. Je zoekt een aantal mensen die vertrouwd zijn met Shakespeare. En die ervaring hebben met zijn stukken. En die laat je de eerste vier bedrijven spelen. En dan laat je ze het vijfde bedrijf improviseren in de geest van Shakespeare. Een ander voorbeeld, bijna hetzelfde, zag ik bij de Tiende van Tijl. Ik weet niet of jullie dat tv-programma kennen. De Tiende van Tijl is een tv-programma over klassieke muziek. En dat heet De Tiende van Tijl, omdat heel veel bekende componisten niet verder kwamen dan hun negende symfonie en daarna een dood stierven. En er was zelfs bijna een angst omheen om aan je negende symfonie te beginnen, want dat kon wel eens je laatste zijn. En hebben niet hun tiende symfonie meer kunnen schrijven. Maar stel dat van één van die grootheden toch nog een stuk gevonden wordt, een muziekstuk. Maar hij is niet afgekomen, want hij heeft een vroegtijdige dood gestorven. Maar hij is niet af. Nou, wat zou je daar dan als muzikant nog mee kunnen? Is dat je trommelt een aantal muzikanten bij elkaar die goed weten hoe die componist te werk ging en goed uh, gevoel hebben van de intenties van die componist. Die bekend zijn met zijn stukken. En hun laat je dat spelen. En dan verder improviseren in dezelfde geest als de componist. Nou, misschien voelt u hem al aankomen. Ik geloof dat het ook zo is met het woord van God. Dat wij, als wij vertrouwd zijn met het woord van God en met de auteur van het woord van God, dat wij in de geest van dat woord mogen improviseren. En dat klinkt een beetje, improviseren heeft een beetje die lading op zich van maar wat aanrommelen. Maar dat is niet wat ik ermee bedoel. En wij kunnen in de geest van het woord van God wandelen. En sterker nog, wij kunnen het ook met de geest. Dat is wel bijzonder, hè? Een stukje over dat improviseren. Wat ik trouwens daar niet mee bedoel, is wat ik net al zei, daar bedoel ik niet mee dat je maar wat aanrommelt. Maar dat wij ons laten leiden door Gods geest, zoals ook in Romeinen 8 heel mooi verwoord wordt, in plaats van onze eigen wil. Het betekent ook niet dat je geen plannen meer hoeft te maken. Marion had een hele mooie tekst vorige week uit Jeremia. Daar staat in dat de mens maakt allerlei plannen. Wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Dat vond ik heel mooi. Het is goed, je mag allerlei plannen maken, maar wat uiteindelijk wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Als je naar het werk moet en je wordt 's ochtends wakker en je moet naar het werk, dan ga je niet eerst een hele lange bidstond houden over of je nou de fiets zou pakken of de auto. Je vraagt Gods leiding over die dag en je gaat gewoon. Je doet. Eigenlijk vond ik het ook wel heel mooi van wat Carlien vanmorgen zei. Vanuit wie je bent, vanuit dat je weet wie je bent in Christus, vanuit die relatie met Gods geest, mag je gewoon gaan en doen en improviseren. Ja, gaat het dan een keer fout? Ja, het gaat wel eens een keer fout. Is dat erg? Nee, is eigenlijk niet zo erg. Nou, improvisatiesport. Ik heb dat een keer gedaan. Een aantal jaren geleden ben ik op een cursus geweest. Ja, dit is een confession, dit is een belijdenis. Ik heb daaraan meegedaan. Een cursus improvisatiesport. En dat was echt superleuk. En om jullie even het gevoel te geven van wat dat is, gaan we dat straks ook even proberen. Leuk, hè? Ik sta hier niet alleen vanmorgen. Maar voordat we dat gaan doen, even een paar tips. Want er zijn maar een paar regels voor improvisatiesport. En eigenlijk is er één die is heel belangrijk en de rest zijn goede tips. En die tips die komen op het scherm. En de eerste is dat in improvisatiesport je gaat een soort toneelstuk opvoeren. Waar van tevoren geen script voor is gemaakt. Dus er is niet van tevoren al een verhaal van wat je moet zeggen. En het eerste is dat je geen nee mag zeggen. Dus iemand komt naar je toe en die heeft een heel leuk verhaal. Je mag niet blokken. Dus je blokt niet. Je zegt op alles wat diegene zegt, zeg je ja. En dan kun je nog kiezen tussen twee opties. Je kunt zeggen ja, maar. Of je kunt zeggen ja, en. En het leukste bij improvisatie is als je zegt ja, en. Dan krijg je niet een wel eens niet eens, maar een interessant verhaal. Dit is eigenlijk de belangrijkste regel van improvisatiesport. Niet blokken, maar meegaan in het spel. Nou, improvisatie is ook voorbereid in het hier en nu. En het zoekt het gevaar op. Het is de routine doorbreken. En wij zouden ook wel zeggen uit je comfortzone stappen. Of zoals dat lied zo mooi zegt van Wandelen op het Water. Breng mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Dat is een beetje spannend. En laat de ander schitteren. Het succes van een goede improvisatie is de samenwerking en gebruik de kracht van de lach. Door improvisatie ontstaat ook een stuk ontspanning en plezier. Oké, dus dit zijn wat regels, maar onthoud vooral de eerste voor het stukje wat we straks gaan doen. Dat je dus niet blokt, maar erin meegaat. Oké, nou, zijn jullie er klaar voor? Ik heb een paar vrijwilligers nodig. U voelt hem al aankomen. En ik wil graag één persoon die we mogen gaan interviewen. Wie zou wel geïnterviewd willen worden? Een vrijwilliger. Mag ik een hand zien? Wie? Kom maar, Jan-Peter. Ik zag daar ook allemaal wijzen. Ik denk, wie wijzen jullie nou? Zijn er nou twee? Jan-Peter. Jan-Peter wil geïnterviewd worden. Applaus voor Jan-Peter. Nou zoek ik vier mensen die gaan antwoord geven namens Jan-Peter. Je hoeft hem niet heel goed te kennen, maar wie zegt ik wil wel meehelpen? Dus vier mensen. Niet te lang wachten, kom maar naar voren, kom maar. Dat is al één, geweldig. Nog een paar, twee, drie. Nog eentje? Nog één. Ja, top. Nou, applaus voor deze mensen, geweldig. Jullie mogen met z'n vieren aan die kant gaan staan, op een rij. En dan moet ik even de extra microfoon even gauw pakken natuurlijk. En dan mogen jullie als gemeente mogen een vraag stellen aan Jan-Peter. Bij het drumstel. Op zoek. Ah, ja. Dank je. Jullie mogen een vraag stellen aan Jan-Peter. Maar zij gaan een antwoord geven. Maar jullie mogen niet meer dan één woord per persoon zeggen. Dus dan zegt Petra een woord en dan zo gaan we het rijtje af en dan komen we weer bij Petra. Het is wel de bedoeling dat dit één verhaal is. Ja? Dus één woord per persoon. En dus het moet op elkaar aansluiten. Dus jullie samenwerking met z'n vieren is vanmorgen heel belangrijk. Ja? Jouw rol is in die zin, sta je hier als voorbeeld. De vragen gaan over jou. Ja, ja.
En ik hoef niks te zeggen.
Je hoeft niks te zeggen. Zij geven antwoord namens jou, ja? Wie heeft een vraag aan Jan-Peter? Een vraag aan Jan-Peter. Hier komt de eerste vraag.
Jan-Peter, geef je eerdaags nog weer een fotografiecursus?
Geef je nog weer een keer een fotografiecursus?
Binnenkort.
Oh, ja, heel goed.
Ga ik daarover
nadenken.
Nou, heel goed, jongens, heel goed. Misschien is het wel leuk om een vraag te bedenken waar je niet met ja of nee op kunt antwoorden, maar een zo open mogelijke vraag. Ja, het ging heel goed. Nog iemand een vraag aan Jan-Peter? Oh, hier is een dichtbij.
Jan-Peter, wat vind je van jouw dorpje Spijk?
Wat vind je van je dorpje Spijk? Geef hem maar door.
Mijn?
Dorpje? Spijk? In?
Het?
Mooie? Groningen? Is?
Prachtig.
Heel goed. Heel goed. Nou, zullen we nog één laatste voor de fun? Nog één laatste vraag aan Jan-Peter. Marieke, ik kom naar je toe. Even een wandeling.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je vanochtend wakker bent geworden en naar de kerk bent gegaan.
Oeh. Maar zij geven antwoord, hè? Dat is helemaal leuk.
Vanmorgen.
Werd ik. Oh, werd. Sorry. Een? Wat zei
je? We gaan het even maken.
Een fijne.
Rustige.
Misselijke. Ochtend. Wakker.
Nou, super. Zullen we ze allemaal nog een applaus geven? Dank jullie wel. Jullie mogen weer gaan zitten hoor. Top. Nou, dit was even om aan te voelen hoe improvisatiesport gaat. En het is ontzettend grappig en leuk om te doen. En je wordt er ontzettend door uitgedaagd. En weet je wat het is bij improvisatie? Je weet soms al, dat voel je ook, je weet soms al waar het antwoord een beetje naartoe gaat. En toch ook weer niet. En als wij ook improviseren met God, dan weten we soms wel, dan denken we in elk geval, we denken in elk geval te weten, nou, het gaat die kant op, denken we. Maar er zit altijd ook een onzekere factor in. Dus je bent dan heel erg afhankelijk van je medespeler. En zo is het als wij improviseren met God. Dan denken we, van, we denken dat het die kant op gaat. Maar het zou ook wel eens anders kunnen gaan. Maar we stellen ons daarin afhankelijk van onze medespeler God. Het tweede. Moet ik even spieken. Wat deze hoogleraar hierover zegt, vind ik heel erg mooi, is hij over dat blokken. Dat je dus niet moet, dat je niet nee zegt, maar dat je ja zegt. En dat je dan ja maar kunt zeggen of ja en. En hij zegt van, je hebt dus blokken en je hebt accepteren. En je hebt, als je ja en zegt, dan ga je eigenlijk over accepteren. Dus je gaat het dusdanig accepteren dat je daar ook nog een stukje invloed in die zin op kan uitoefenen. En dat is wat God ook met ons doet. Hij zegt ja en. En daarin zit heel veel genade. En waarom zegt God ja en? Daarin zit iets van dat hij alles wat wij doen en denken en bedenken, onze fouten, onze mislukkingen, alles kan God doen meewerken ten goede. Dus hij zegt, ja, en? Maken wij fouten? Ja, en? En hij heeft daar een oplossing voor. En dat vind ik heel mooi, van dat God dus ook overaccepteert. Hij tolereert ons niet alleen, maar we zijn volledig door zijn genade overspoeld. En zo mogen we ook met elkaar omgaan. We hoeven elkaar niet te blokken. We hoeven elkaar ook niet alleen slechts te tolereren, maar we mogen elkaar accepteren. En daarin zit dus een vrije keuze. Wij improviseren met God. Want we hebben een relatie met God. En we zijn geen robots. En zo heeft God ons ook niet bedoeld. En als wij dan onderweg zijn met elkaar, dan komen we ook allemaal medereizigers tegen. En we komen verschillende medereizigers tegen onderweg. En hoe gaan wij om met onze medereizigers? Dat is best wel eens een uitdaging. Ik vind dat misschien wel de sterkste, de meest moeilijke uitdaging van het onderweg zijn. Er zit iets heel moois in, maar er zit ook een hele grote uitdaging in. En dat, in dat onderweg en met elkaar omgaan, mogen we dat doen in de geest van het woord, in de geest van Jezus. En zelfs met de geest van Jezus.